BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 392 van de oorlog in Oekraïne. Arjan, mag ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
Ja, dan moeten we misschien even gisteren die Oekraïnse droneaanval op de Krim even meenemen, denk ik. Dat is toch wel heel belangrijk, hè?
Ja.
En wat is de logica daarvan? Ze hebben daar dus die Kaliber-raketten hebben ze uitgeschakeld.
Een deel trein daarvan, die zou hebben aangevoerd.
Ja. Als dat allemaal waar is. Hè? Mm-hmm. Nou, wat is de logica? Als Oekraïne ooit die Gerson-provincie en Zaporizhia wil heroveren, dan moet die stroomwapens, Russische wapens, naar de Oekraïne moeten worden ingedampt. Hè?
Ja,
en daar zijn ze dus kennelijk mee bezig.
Nou ja, die lopen, Arjan, in belangrijke mate dus door de Krim.
Ja.
Dus je moet dus, wil je echt doorstoten naar het zuiden en terug veroveren, dan moet je die logistieke stromen die via de Krim lopen, moet je zien te ontregelen.
Huh.
En nou ja, dat is dit een proeven van bekwaamheid, hoe je dat dus kennelijk kan gaan doen.
Ja, en ik weet, wat ik dus niet weet, hoeveel er dan zijn vernietigd, of het daadwerkelijk ook gebeurt. Maar het was dus een drone-aanval.
Ja.
En gesteld dat Oekraïne er nog veel meer van heeft, ja, dat zou natuurlijk allemaal heel... Maar ik kan het gewoon niet voorspellen. Jij, Rob?
Ja. Nee, ik kan het ook niet voorspellen. Het is onmogelijk. En het ligt natuurlijk toch een eind van het front, de Krim. Maar het feit is dat je eigenlijk het hartland van het bezette gebied op deze manier bestookt, hebben we natuurlijk ook gezien met de aanval op de Krimbrug. Dat moet de Russen heel veel zorgen baren.
Ja, zeker. Ja.
Belangrijk die raketten weg te halen natuurlijk ook voor de Oekraïnse burgers die steeds en ook vandaag weer worden bestookt met die dingen.
Zeker, zeker. En dit waren raketten die vanaf schepen konden worden gelanceerd. Hm. En nou ja, goed, hoe minder, hoe beter voor Oekraïne.
En vandaag dus ook weer Russische luchtaanvallen in de buurt van Kiev, maar ook in Zaporizhia. Vreselijke beelden trouwens, hè, op de...
Ja.
Twitter met gewoon zo'n flatgebouw helemaal plat, weet je wel, met een brand en zo. Nou, meerdere gebouwen geraakt, minstens 5 doden. Ik las nu ook alweer 7 doden, 40 gewonden. Ja, je wordt er niet vrolijk van.
Ja.
Het enige wat je kan zeggen, er zijn dus minder raketten. Maar ja, ze kunnen nog wel steeds dit soort dingen flikken. Hè?
Ja, er wordt nog steeds ruim de helft wordt onschadelijk gemaakt in de lucht.
Tja.
Maar ja, jongens, er hoeft er maar één door te komen en je hebt ellende.
Tja.
Ja. Mooier beeld zagen we vandaag van president Zelensky, die militairen bezocht in Bakhmut opnieuw, vlakbij het front, daar medailles uitdeelde, mensen knuffelden en ze sterkte wensten. Dat is wel zo ontroerend, vond ik, om te zien. Hij neemt wel grote risico's, zou je misschien ook kunnen zeggen.
Ja, wat ik over las, Rob, was dat Oekraïne schijnt bezig te zijn, als dat staat in de New York Times, met een tegenaanval in Bakhmut, die een klein beetje succesvol is. En sommige Russische eenheden worden naar andere plekken verplaatst, waardoor de Oekraïne daar een klein beetje succesvol in is. Wat daarvan waar is, weet ik niet.
Maar het is allemaal marginaal, hè?
Ja. Ja,
we hebben 2 dagen geleden hebben we ook al erover zitten praten van dat het zo lastig is op dit ogenblik om te duiden wat er precies aan de hand is.
Ja.
Het is gewoon, allebei de partijen die maken hier en daar een sprongetje naar voren of ze gaan een sprong naar achteren. Het is zo lastig te duiden.
Ja.
En Arjan heeft dan ook al terecht gezet, nou ja, als dit nou het Russische offensief is, dan ben ik er niet diep van onder indruk.
Ja.
En er wordt nu natuurlijk nagedacht over het offensief dat Oekraïne zou moeten gaan uitvoeren. En daar had jij toch nog wat over gezien, Hugo?
Nee, wat ik zag, dat was een opmerking van een woordvoerder van de Amerikaanse National Security Council. Die stelde dat Rusland mogelijk een nieuw offensief wil openen, mogelijk langs andere assen. En zei daarbij, de komende weken zullen kritiek zijn.
Dat ging over de Russen.
Dat vond ik frappant, omdat er toch veel mensen zijn die nu zeggen van, ja, dit is alles waar de Russen kennelijk toe in staat zijn. Qua
nou ja, daar hoor ik niet bij die groep, want je weet maar nooit wat ze gaan doen. En kijk, niet alles wat een half jaar geleden gemobiliseerd is, is ingezet. Dus we weten ook dat er in de Donbass, in het oostelijke deel van de Donbass, ook nog behoorlijke gemechaniseerde eenheden paraat worden gehouden. En die moeten op een gegeven moment worden ingezet. En dat gebeurt kennelijk nog niet op dit moment. Dus nee, ik hoor zeker niet tot de groep die zegt van, dat is een done deal met die Russen, ze komen nergens meer verder. Maar dat ze niet veel verder komen rond Bakhmut, lijkt wel voor de hand te liggen op dit ogenblik.
Hmm.
Binnenkort is het eind maart. En dan werd toch in de herfst vorig jaar gezegd van ja, eind maart, dan moet dus de operatie in de Donbass wel klaar zijn.
Nou ja, er wordt dus gezegd van als de ergste modder voorbij is, dan kunnen alle partijen makkelijker met de tanks er doorheen. Kijk, die Russische tanks kunnen wel door die modder ploegen, dat is het punt niet. Alleen, er zit een hele logistieke trein aan vast en dan wordt het wel lastig om door die moddertroep te komen. Maar de Oekraïense legerleiding die zegt zelf ook van ja, het terrein is nu niet echt geschikt voor grote offensieven. Dus daar moeten we even mee wachten. Nou ja, het wachten is inderdaad op dat voorjaarsoffensief, wat het ook mogen zijn.
Arjan, volgens sorry.
Nee, ga verder.
Waar volgens mij, Arjan, doet mij denken, volgens mij, je hebt het over eind maart, volgens mij was het verhaal dat Poetin Gerasimov de opdracht had gegeven om de volledige Donbass in te nemen per 1 april. Dus hij heeft nog een weekje, meneer Gerasimov. Ja. Dat gaat hem niet worden.
Dat gaat hem volgens mij niet worden. En dan moet er een beetje een verhaaltje worden verzonnen om dat te maskeren, toch?
Ja.
Of er moet iets heel spectaculairs gebeuren. Maar ik zou niet zo goed weten hoe dat zou kunnen. Want ze sturen alleen maar die hele oude Russische tanks. Zie je dan op treinen staan, weet je wel? Die 251's of zo.
Ja. Nou ja, wat je dus wel ziet, is dan in de oostelijke Donbass wordt het nu wel versneld. Rond Avdiivka. Dat gebeurt op dit ogenblik. Maar daarvan wordt al gezegd, dit wordt het nieuwe Bakhmut. De conclusie echt tot nu toe is, het zit gewoon vast. Alle partijen proberen wat, maar komen niet veel verder. En laat maar eens kijken, als ze zichzelf hebben kunnen recupereren, over een aantal weken, misschien een maand, twee maanden, en echt dat offensief kunnen gaan beginnen, dan kan je wat meer zeggen.
Ja. Ondertussen vanuit het Westen versnelde wapenleveranties, zag ik berichten over, om dat voor Oekraïne mogelijk te maken.
Ja, ik zag het ook, Abrams, die Abrams tanks uit de Verenigde Staten, die zouden pas volgend jaar ergens komen. Die worden enorm naar voren gehaald, die komen ergens dit jaar. Dus dat is op zich prima. De Europese Unie, ook niet onbelangrijk hoor, heeft de deal gesloten. Met zichzelf moet je zeggen, voor 1 miljard euro om 1 miljoen granaten, 155 millimeter, dat zijn westerse systemen, 152 millimeter, dat zijn oude Sovjet-systemen, om die dus te kunnen voorzien van die granaten. Dat is op zich heel erg goed. Heel bijzonder wat je hier ziet, is dat het een initiatief van Estland, een beetje een analogie van de inkoop van vaccins bij COVID, dat dit een gezamenlijke inkoop is van alle EU-landen. Dus er is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt.
Ze gebruiken die peace faciliteit, die vredesfaciliteit. Ja. Maar dat is gewoon heel bijzonder. De NAVO betaalt niks. Je kunt de bonnetjes dus gewoon inleveren bij de EU. Dat is het
verhaal. Nou, hier betaalt de EU zelf dus. Het is niet eens een kwestie van bonnetjes inleveren. Want als jij zeg maar een tank levert aan Oekraïne als Nederland, dan kun je bij wijze van spreken het bonnetje daarvan inleveren in Brussel. En dit is een gezamenlijke aankoop. Dus dit gaat echt heel ver.
En het geld wordt geloof ik niet geleend. Hè? Dat is gewoon bestaand geld.
Ja. Ja. Dat is wat ik ook daarvan begrijp. Ja, je zou zelfs nog een verdere stap kunnen nemen door het geld gezamenlijk te lenen. Dat is ook tijdens COVID gedaan. Hè? Dat beroemde bedrag van die 750 miljard, kon je dat nog herinneren? Dat is toen geleend op de kapitaalmarkten door Brussel. Dus niet door de landen afzonderlijk. En wordt ook afbetaald met Europese belastingen op termijn. Dus dat is echt wel, er is echt wel wat aan de gang hoor.
Ja. Hey, we moeten even door naar de grote vrienden Poetin en Xi, want die hebben drie constructieve dagen met elkaar doorgebracht in Moskou. Xi is alweer terug richting China met de woorden, laatste wat ik zag is dat hij zegt, er komt verandering zoals nog niet tevoren in 100 jaar tijd en wij, Xi en Poetin dus, drijven die samen aan.
Ja, maar het interessante vind ik wel dat eigenlijk wat je hier gewoon ziet is dat China is de dominante partner. Hè? Ja. Moet je voorstellen, als je het heel goed close read, ik heb ook dat hele verklaring in het Nederlands zitten vertalen, van niets over de Power of Siberia pijplijn, weet je wel, dat zou dan 50 bcm opleveren. En ook niet dat het 2030 klaar zou zijn, want ja, kennelijk vindt China de prijs nog te hoog. En die hebben natuurlijk een fantastische positie. Hè? Uh-huh. Ook nergens wordt er gesproken over dat onbeperkte vriendschap. Weet je wel, waar ze het over hadden. Nee? Huh. Dat doet Poetin wel, maar dat doet Xi niks. Dat is toch wel belangrijk. Huh. Wat ze herenigt is gewoon samen. China baalt zo van de indamming van Amerika, van China. dat hij gewoon samen met Rusland zich tegen Amerika wil verzetten. Hmm. En als je dan die 9-puntenverklaring is zo interessant. Hè? Elk land heeft recht op zijn eigen ontwikkelingsgang. Hè? Je voelt helemaal, dat zegt de Chinezen natuurlijk ook, dat gezeur over die Oeigoeren. Ja. Er is geen democratie die superieur is. Nou, dat is echt fantastisch natuurlijk. Hè? En ieder land heeft recht op een onafhankelijk pad van mensenrechtenontwikkeling. Kijk eens, dat is... Nou, Rusland bevestigt het één-China-principe natuurlijk. Hè? En samen, Rob, gaan ze kleurenrevoluties voorkomen in Centraal-Azië. Dat is nogal wat. Hè? Mm-hmm.
Dan moet je wel goed je best doen. Want je ziet wel dat die landen in die oude Sovjet-republieken, die beginnen zich toch in hoog tempo af te keren van Rusland. Precies. En die zien dreigen daar wel, ja.
Nou, verder moet ten alle tijde een kernoorlog moeten worden voorkomen. Nou, dat staat in de verklaring. Ja. Maar Poetin begon zelf dus tijdens die persconferenties dat het een schande is dat de Britten verarmd uranium gaan leveren.
Ja. Ja.
En daar maakt hij dus een heel punt van. Hè? En nou zeggen de analisten van ja, dat zal China niet zo geweldig leuk hebben gevonden. Die dat
nee, dat kan ook niet, want dat namelijk lulkoek is wat hij zegt.
Ja. Ja,
en verarmd uranium, dat is dus een bijproduct van...
bepansering, hè?
Ja, wat je kan gebruiken... Nou, nee, wat je doet is, je stopt het in granaten. Het heeft een dichtheid die groter is dan lood, waardoor het penetrerend vermogen van granaten bij pansers groter wordt.
Ja.
Maar wat Poetin nu doet, die maakt er een hele tour van en die begint nu de connectie te leggen. Maar dat doet Shoigu trouwens ook met kernwapens en dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.
Ja, want het is geen nucleair wapen. Het is geen nucleair wapen
en Rusland heeft dat soort wapens zelf ook in.
Ja.
Dus dat is echt gewoon flauwekul. Maar stond er nog meer wetenswaardig in die punten van jou?
Er stond dus verder in van ten alle tijden moet een kernoorlog worden voorkomen en die kan ook niet worden uitgevochten. En daarom was dus is hij niet zo gelukkig met die verarmd uranium onzin wat hij gezegd. Mm-hmm. En verder is Rusland erg blij met het eerlijke Chinese standpunt over Oekraïne.
Mm.
Dat dus recht doet aan legitieme veiligheidsbelangen. Hè? En beide zijn ze bezorgd over de NAVO. Activiteiten zowel in Oekraïne als in Azië en de Stille Oceaan. Dus dat is het verhaal.
Maar dat weten we toch ook al jaren. Ja. En weet je, dat is toch precies hetzelfde wat de beide heren op papier hebben laten zetten. Vlak voor de Olympische Spelen is toch precies hetzelfde. Dat is een herhaling van zetten. Maar, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook gewoon al die stukken zitten lezen. En ook die verklaring, daar is een specifieke verklaring ook nog over Oekraïne gekomen. Als ik die gezwollen taal hoor van een... Ja, van een bijzonder partnerschap, onbreekbaar. De aard van de betrekkingen is historisch. De relatie zit op het hoogste punt ooit. Het is onbegrensd. Het is een waar partnerschap. Ja, weet je, als ik toch zo over Arend Jan zou zitten praten, dan denkt iedereen toch, wat is er mis met die wijk? Dat denk ik toch wel. Maar wat is er nou mis met die wijk? Waarom moet hij dit zo benadrukken? Hebben ze ruzie of zo? Dus het is zo merkwaardig wat hier gebeurt. Ik heb ook nog eens een keer, Arend Jan heeft daar al een analyse van gegeven, van die beide ingezonde stukken. Van Xi en Poetin in elkaars krant, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja, de toon die eruit blijkt, uit die beide stukken, is zo verschillend. En dat zie je dus nu ook in de communiqués gebeuren. Hè? Dus aan de ene kant zie je dus Poetin, dat is van dik hout zagen van planken, tegen het Westen. Maar ik zie daar niet in mee in diezelfde retoriek. Ik vind dat wel opmerkelijk. Terwijl je tegelijkertijd, en dat vind ik dan wel ook weer opmerkelijk, of misschien ook wel niet. Als je naar die verklaring kijkt, dat zijn een regel of 10 over de oorlog in Oekraïne. Ja, dan lees dat alsof het Westen de grote agressor is, met name de NAVO. En dat is gewoon onzin. Ik bedoel, er is maar één agressor en dat is onze grote vriend Poetin.
Ja.
En daar gaat dus, en dat vind ik wel verontrustend, dat Xi daarin meegaat.
Kijk, ik lees het als volgt. Hè. Ja. China is zo boos over dat Amerikaanse geflikker over Taiwan. Hè. Ze vinden het is gewoon van ons. Dat is Chinese soevereiniteit betekent ook soevereiniteit in Taiwan. Hè. Mm-hmm. En hij is daar zo boos over en wil daar graag dus machtspolitiek dus tegenwicht tegen bieden. Daarom houdt hij Poetin vast. En daarom is hij impliciet ook wel bereid om te erkennen dat Rusland legitieme veiligheidsbelangen in Oekraïne heeft.
Ja.
En eigenlijk, maar dat zegt hij natuurlijk niet, dat Russische soevereiniteit ook geldt in Oekraïne. Want ze zitten namelijk, dat vind ik ook zo interessant, die hele verklaring zit vol met in het Westen bedachte termen als mensenrechten en soevereiniteit. Hè?
Ja, ja.
En
ja.
Internationaal recht.
Ja, ja, dan moet je en VN en het VN-handvest. Dus ja. Daar moet je allemaal aan houden. Ja. Maar tegelijkertijd gebeurt dat totaal niet.
Ja.
Dus nee. Ja, dit is zo merkwaardig. Dit is natuurlijk wel in belangrijke mate ook voor de consumptie, de binnenlandse consumptie. Hè? Dit is niet gericht aan het Westen.
Hmm.
Dit is volgens mij absoluut niet gericht aan het Westen. Maar volgens mij heeft Xi toch echt wel een kans laten lopen, hoor. We hebben ook al eerder die hele discussie gehad die ertoe heeft geleid dat er een akkoord is gekomen tussen Saudi-Arabië en Iran. Een fantastisch diplomatiek succes voor de Chinezen. Ja. Hij heeft nu eigenlijk geen enkel succes geboekt, die Xi. Toch?
Maar ja, behalve dat, kijk, hij kan geen militaire steun of zo geven, want hij is economisch, hij exporteert zo vreselijk veel naar het Westen, dat kan hij niet gewoon in de waagschaal leggen. Wat hij wel heeft bereikt, is dat hij krijgt hartstikke goedkope olie en gas, hè?
Ja.
En die pijplijn, daar gaat hij pas rekening voor betalen als de prijs naar beneden
gaat. Maar hij heeft zich niet geprofileerd, dat vind ik eerlijk gezegd het allerbelangrijkste, hij heeft zich niet geprofileerd als een wereldleider. En dat moet het wel zijn. Ik bedoel, dit is niet de leider van de toekomstige nummer 1 van de wereld.
Hm.
Boven de partijen staan en die zegt, en nou is het opgehouden met het gesodemieter. Ik wil dat er een vredesakkoord is. En dit en dat zijn mijn uitgangspunten. Die heeft hij gepresenteerd, maar daar kan je helemaal niks mee. Met dat gezeur over soevereiniteit, terwijl dat met al voeten door juiste partijen waar die mee samen gaat werken, wordt getreden. Dus hij had hier ook staatsmanschap kunnen tonen. Door te zeggen van, ik vind echt nu dat er een einde moet komen aan die oorlog. Ik roep de partijen hier op. En dat had hij moeten doen Poetin naast stond. Dat heeft hij niet gedaan. Nee, ik zat aan Biden te denken, want die zou dat namelijk wel doen.
Ja, maar het probleem is, Rusland heeft geen bondgenoten eigenlijk. Sorry, China heeft geen bondgenoten. En daarom is Rusland toch wel heel erg belangrijk. En als zij Rusland had opgeroepen tot een staakt het vuren of zo, dan weet hij dat Rusland dat niet zou hebben gedaan, omdat het ongunstig is voor Rusland.
Dus maar dat had hij niet gehoord. Hij had moeten zeggen, heel zeer nadrukkelijk, ik roep de partijen op om. En dan een aantal punten geven. En dan vervolgens is het aan de partijen om. En dat heeft hij niet gedaan. Hij komt met een of andere slappe, vage, rare verklaring, waarin hij feitelijk de NAVO de schuld geeft voor al het onheil wat de Oekraïners overkomt.
Ja, en wat hij dus wel doet in die gemeenschappelijke slotverklaringen, dan worden dus alle niet-westerse landen worden erbij gehaald, in de hoop dat die dus allemaal achter Rusland en China staan. Hè? Dus de Shanghai Cooperation Organization, weet je, China, India, Kazachstan, Kyrgyzstan, wordt allemaal gepresenteerd dat die dat allemaal geweldig vinden. Hè? ASEAN-landen worden bijgemaakt, van dat ASEAN Regionaal Forum, daar zijn China en Rusland wel lid van, hè. En de BRICS worden erbij gehaald. Daar is Rusland, China zijn daar ook lid van. Dus alles wordt gedaan om die andere wereldorde te laten zien.
Ja, anti-westers. Ja. Ja, dus hij heeft absoluut geen brug geslagen naar het Westen. En dat, ik moet je eerlijk zeggen, ik had dat wel verwacht. Ik had wel verwacht dat hij op grond van soft power, zijn aaibaarheid, in de richting van het Westen zou proberen die toch te vergroten. En dat heeft hij niet gedaan. En dat vind ik vind dat toch merkwaardig. Dat niet gebeurd is. Want realiseer je dat er dus een scheiding begint te ontstaan. Ook op economische gebied. Ja. Maar ook op politiek gebied tussen Europa en Amerika. Waarbij de Amerikanen zeggen van, laten we proberen dat hele land China te isoleren van de rest van de wereld. En Europa wil er niet mee gaan. Als Xi Jinping in staat was geweest om op te komen met een idee hoe je dit probleem op moest lossen, had hij de Europeanen zo meegekregen. Hmm. Ja. Tegen de Amerikanen. Nou, dat heeft hij niet gedaan.
Dat is een heel goed punt, want eigenlijk is het heel verontrustend dat we zien. Hè. We zien dus Amerikaanse economische oorlogvoering met China. Europa wil dat niet. En we zien nu ook dat Rusland en China laten het Westen eigenlijk compleet los. En vinden elkaar. En China doet absoluut geen handreiking naar het Westen. Dat betekent dus ook dat we over Taiwan gaan we allemaal geflikkerd krijgen. Dat kun je natuurlijk gewoon voorspellen. En Amerika is ook op ramkoers. Daar zitten wij dan lekker tussen.
Nee, ik dacht dus dat hij dus een handreiking zou doen naar Europa. Want wij staan daar gewoon anders in. Hij had dus echt die kloof tussen Amerika en Europa enorm kunnen vergroten. Dat heeft hij niet gedaan. Ja, merkwaardig.
Ja, nog even kort. Want we lopen een beetje uit de tijd, denk ik. Tegelijkertijd met het bezoek van de Chinese president in Moskou was de Japanse premier Kishida op bezoek in Kiev bij Zelensky. Ja, wat gebeurt daar?
Dat is wel genieten.
Nou, eerste keer trouwens dat er een Japanse premier volgens mij een land in oorlog bezoekt.
De Japanse buitenlandspolitiek wordt steeds assertiever. Hè? Ze zijn natuurlijk ook hartstikke bang voor China. Er wordt ook gefluisterd dat ze natuurlijk dromen van een kernwapen. En nu zien we dus dat heel duidelijk dat Japan kiest voor Oekraïne. Dus Japan hoort bij het Westen. En die ziet dus nu ook, die ziet China met angst en beven tegemoet. Hè? Van jeetje, Mickey, China die kiest voor Rusland. En ik zit daar hartstikke dicht bij China. En Japan houdt Amerika vast, houdt Europa vast. Maar zal dat voldoende zijn om Japan veilig te stellen in de komende 100 jaar? Nobody knows.
Nee.
Maar zie je hier dan zeg maar een verdere verknoping van die twee grote conflicten met China en met Rusland?
Nou, nog niet echt hoor. Nog niet echt. Ik denk dat een conflict om Taiwan met Japan voor China echt te vroeg komt. Ze zitten echt economisch in de problemen. Xi is op dit gebied niet echt onverstandig. Bezig, moet uit de COVID-crisis zien te komen, dat lukt nu ook. En je gaat je land niet in de prut duwen, terwijl het niet nodig is hoor.
Nee, maar wat we dus wel zien, we zien dus nu een Russisch-Chinese, Iraanse, Saoedisch samenwerkingsverband. Dat is nog een beetje te grote woorden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, tot nu toe had China helemaal geen bondgenoten en dat is een beetje aan het veranderen.
Zeker.
En we zien dus meer in die zin weer een soort terugkering van de bipolariteit. Hè? Het is multipolair. Ja. Maar het is zorgwekkend, want dat zit dus vast eigenlijk. Hè?
Ja.
Weet je, als je het historisch vergelijkt, Bismarck zorgde altijd voor dat Duitsland dichter stond bij de omringende landen dan die landen onderling. Hè?
Ja.
En Amerika deed dat in het Midden-Oosten, dat ze heel dicht bij Israël stonden, maar ook bij de Arabische landen. Ja. En nu zien we dus dat is allemaal weggevallen. Biden staat niet dichter bij die landen die ik net noemde dan die landen onderling. Biden is gewoon eigenlijk door Saoedi-Arabië bedrogen. Hè?
Ja.
Dus ik vind het een gevaarlijke wereld worden. Dit is geen leuke podcast.
Nee, vreselijk. Zullen we er gewoon mee ophouden?
Ja.
Tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.